Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.
De derde aflevering in een serie van vijf over Truus Wijsmuller. En eindelijk is het daar dan, Leen. Eindelijk zijn we aangekomen bij de aflevering waarin we te horen krijgen waar iedereen eigenlijk Truus van kent.
Ja, het transport van die 10.000 kinderen
vanuit
Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië en Polen via Nederland naar Engeland.
Want we zijn aflevering 2 hebben we afgesloten met de Unie is het dan inmiddels voor van vrouwelijke vrijwilligers. Die Truus niet alleen opgericht heeft, maar ook op de kaart gezet heeft. En dan?
Nou ja, dan hebben we de Kristallnacht gehad, daar vertelde ik van.
Ja,
hè?
Ja.
En de wereld siddert als dat gebeurd is. Men is verbijsterd dat er zoveel moord en doodslag in één nacht is geweest. Plotseling, uit het niets. Die dreiging voelde men al jaren en jaren, maar dat het zo'n orgie van geweld kon zijn in één nacht. 1000 synagogen in vlammen opgegaan. Duizenden winkels vernield, een paar duizend Joden gedood en in de concentratiekampen opgesloten. Het is vreselijk. In dat boekje Sarah, het meisje dat op transport ging van Lodi van der Kamp, wordt dit verhaal verteld vanuit de ogen van een schoolmeisje. Het boekje is aan te raden. En ook in Nederland vraagt men zich af hoe kunnen wij daar de Joodse kinderen die de ouders het land willen uitsturen helpen? Nederland had al Kamp Westerbork opgericht voor de opvang van Joodse vluchtelingen. Zo is het begonnen in midden van de jaren 30. Maar
dat is wel belangrijk om daarbij te vertellen inderdaad. Hè? Dat Westerbork, want iedereen kent Westerbork als een concentratiekamp.
Ja.
Maar zo is niet begonnen.
Nee, dit is opgezet als een open dorp op een ruim stuk heidegrond in Drenthe om Joodse vluchtelingen op te vangen. Er waren al heel veel Joodse vluchtelingen verspreid in het land bij familie en bij kennissen ondergebracht waar ze dan inwoonden. Maar het werd te veel, dus vandaar dat deze oplossing werd bedacht. En overigens eerst in de buurt van Paleis het Loo. Maar koningin Wilhelmina had laten blijken dat ze dat niet in de achtertuin wilde. Dus toen kwamen ze helemaal terecht daar in Drenthe.
Vlak bij de Duitse grens.
Vlak bij de Duitse grens, ja. Joodse vluchtelingen waren daar toch dankbaar voor en begonnen daar een gemeenschap op te bouwen. Maar die vluchtelingenstroom werd zo groot na de Kristallnacht. Nederland besloot zijn grenzen te sluiten en alleen nog mochten er kinderen komen als kon worden aangetoond dat ze in levensgevaar waren. Moet je nagaan naar wat er was gebeurd, dat nog moest worden bewezen.
Dat was niet alleen in Nederland, hè?
Nee,
want er zijn zelfs complete boten die Amerika gehaald hebben gewoon teruggestuurd.
Teruggestuurd
naar Duitsland. Het is onvoorstelbaar.
Nou ja, de politieke situatie in de wereld was zo dat antisemitisme niet alleen zijn invloed had op Duitsland, maar ook de landen om ons heen. En ons eigen land, denk aan de NSB.
Ja.
Dat waren krachtige politieke tegenstromen. En men was overal bang voor de stabiliteit van het land, voor de politiek, dat er geen revoluties zouden ontstaan. Dus men was hier uiterst voorzichtig mee. Goed, maar er moest wat gebeuren. En men heeft vanuit Londen, waar een heel grote Joodse community was, heeft men bedacht van wij moeten onze regering overhalen om Joodse kinderen naar Engeland te laten komen, waar andere landen het laten afweten. En na een nachtvergadering in het Lagerhuis was er een compromis. Er mochten 10.000 kinderen komen op kosten van de Joodse gemeenschap in Engeland. Op voorwaarde dat ze ook weer verder zouden reizen naar andere landen, zoals de Verenigde Staten of Zuid-Amerika of Australië enzovoort. En dan gaan mensen van de Joodse gemeenschap met een delegatie zelf naar Wenen toe, naar Adolf Eichmann. Want zij wisten, die heeft de opdracht gekregen van Hitler om de emigratie van de Joden te organiseren voor Oostenrijk en Duitsland. En we moeten bij die man zijn.
Adolf Eichmann die probeerde om zichzelf te profileren binnen dat nazi-gebeuren. Ja. Om zichzelf op een hogere positie te krijgen.
Ja, ja, er was een onderofficier en die zag er een prachtige kans om, als hij daarin slaagde, werd op zijn vingers gekeken. Of hij het wel goed doet. Als hij daarin slaagde, dan zou hij promotie maken en daar was hij op uit. Maar goed, die Adolf Eichmann is niet van plan om Joodse vertegenwoordigers uit Engeland te spreken. En die mensen gaan dus onverricht ter zake terug. En Truus had connecties met die Joodse gemeenschap in Londen. Ze kenden haar, want ze had al een aantal keren voor het Joodse kindercomité in Nederland kinderen uit Duitsland gehaald, kleine groepjes. En ze had kinderen van de grens gehaald. En men wist, die Truus Wijsmuller, dat is een hele kranige vrouw, niet op haar mondje gevallen. Brutaal eigenlijk behoorlijk stevig, doortastend. Zou het niet een idee zijn om haar te vragen naar Wenen te gaan? En die vraag komt bij Truus binnen. Kort na die kristalnacht, eind november. Ze hoeft geen seconde na te denken. Ze pakt haar koffer, boekt een ticket en vliegt via Berlijn, waar ze nog een nacht moest overnachten, naar Wenen. Nou, daar staat Truus in Wenen. Met een paar woorden Duits, wat ze op school had geleerd. Dat was het dan. En Truus denkt, ik heb een opdracht. Ze wist eigenlijk niet eens hoe Eichmann precies heette. Eichjart, dacht ze. Dat had ze meegekregen uit Londen. En ze had geen afspraak. Ze moest maar zien dat ze met die man in contact kwam. Nou moeten we ons goed realiseren dat als wij de naam tegenwoordig van Adolf Eichmann horen,
heeft het lading.
Dan heeft dat lading. Het heeft de lading van het proces van begin jaren 60 in Jeruzalem.
Ja.
Toen Eichmann was opgepakt in Argentinië en berecht werd in Jeruzalem. En tijdens dat proces kwam de hele waarheid van Eichmann en zijn moordmachine. Hoe die dat organiseerde. Hè, de schrijftafelmoordenaar werd hij wel genoemd. Hè. Hoe dat werkte. Hoe geniepig en geraffineerd dat werkte. En de huivering ging door Europa. Zo doe je dat dus als je een heel volk wil uitmoorden. Toen pas begrepen we wat de rol van Eichmann was. Maar in 1938 wist niemand dat. Eichmann was een onderofficier en die daar met een paar ambtenaren in een chic paleis van baron de Rothschild, die eruit was gejaagd, kantoor hield en Joden ontving die graag een pas wilden krijgen om naar het buitenland te mogen.
En daar fors voor moesten betalen.
En daar grof voor moesten betalen. Al hun bezittingen eigenlijk voor moesten inleveren. Nou, Truus die komt in Wenen. Die denkt, eerst maar eens uitzoeken hoe ik bij die Eichmann of Eichjart, zoals zij dacht, terecht kan komen. En ze besluit eerst aan het eind van de zaterdagmiddag dat ze er is gearriveerd, de Joodse wijk maar eens op te zoeken, Leopoldstad, wijk van Wenen, waar de Joden in een ghetto waren opgesloten. Maar ja, dat was helemaal verboden voor niet-Joden. En ze trekt zich er niks van aan. Ze ziet de versperringen, maar ze gaat erin en ze wordt dan natuurlijk gearresteerd. Dan komt ze in de cel terecht. Ze is maar net een paar uur in Wenen en zit ze vast. Ze maakt een enorm stampij. Ze legt zich er niet bij neer. En dat gaat de hele avond en de hele nacht door. En op de zondag is er een gevangenbewaker die denkt dan, ik ga toch nog eens met die vrouw praten. Wat roept ze nou allemaal? En Truus die dreigt dan met een diplomatieke rel. Die zegt, ik kom hier uit een bevriend land. Want Nederland was niet in oorlog met Duitsland op dat moment. En ik kom hier namens een ander bevriend land, Engeland. Ook niet in oorlog met Duitsland op dat moment. En zie eens hoe jullie mij behandelen. Nou, ik zorg ervoor dat dat in alle kranten komt. En Wenen staat er straks gekleurd op. Ja, daar worden ze toch een beetje nerveus van. En die hele brutale manier van doen is natuurlijk een beetje het handelsmerk van Truus geweest. Daar maakten ze niet alleen vrienden, maar ook vijanden mee. Maar het werkte wel op dit moment.
Ze was niet snel onder de indruk, zullen we zeggen.
Nee, absoluut niet. En ze wordt dus vrijgelaten. Ze kan naar haar eigen hotel terug, daar vlakbij, een paar huizen verder. En ze begrijpen dat zij dus komt met een missie om 10.000 kinderen mee te nemen. Het compromis dat in Engeland gesloten was, 10.000 mag je erop halen. En ze maken voor haar een afspraak met Eichmann. En ze kan daar op maandagochtend 9 uur, 5 december, terecht in die Prins Eugenstraße in dat voormalige paleis van de Rothschilds. Chique wijk van Wenen, om de hoek van het paleis Belvedere. En Truus gaat er op maandagochtend naartoe. En als ze de hoek omkomt van de Hooistraße in de Prins Eugenstraße, dan is ze getuige van een enorme terreurdaad op dat moment. Er komen vrachtwagens aanrijden van Duitsers, van de nazi's. En die staan daar in te hakken op een enorme rij mensen die daar voor dat paleis staan om in het kantoor van Aargen te komen. Vergunning te kopen.
Ja, ja.
Honderden mensen. En die vrachtwagens rijden op die rij wachtende mensen in. En beginnen die mensen in elkaar te slaan. Met hun geweerkolven en knuppels. En daar vallen veel doden en veel gewonden. En Truus moet daar tussendoor. Die realiseert zich, ze vertelt dat ook in haar eigen biografie. Ik kon twee dingen doen.
Terug.
Ik kon mijn medelijden betuigen, maar dan zou ik een jodenvriend zijn. En dan zou ik nooit mijn missie kunnen voltooien. Of ik moet zien alsof ik dit doen alsof ik dit niet gezien heb. En ik moet Eichmann zien te bereiken vanwege die 10.000 kinderen. Ik denk dat juist hierin haar heldendaad gelegen is. Zij was niet bang voor Eichmann, want die kende ze niet. Maar dan kom je gewoon uit Amsterdam, van de Nassaukade. Je bent gewoon een Nederlandse vrouw. Wat was ze op dat moment? Ik geloof 42 jaar. En je hebt nog nooit van je leven iets dergelijks gezien. En in die toestand moet je dan je hoofd koel houden en je afvragen, wat doe ik?
En toch, nog even een streep onder vrouwen.
Ja.
Die toch op dat moment nog steeds wel anders in de maatschappij stonden dan dat wij nu kennen.
Ja, nou dat laat Eichmann ook onmiddellijk blijken, want ze komt dus bij hem in zijn bureau. Die zit er in een van die paleiszalen. Ze beschrijft dat hij op een verhoging zit achter een chic bureau met een enorme grote hond naast zich. Een Doberman-pinscher of zo, of een enorme Duitse herder. En natuurlijk een paar bewakers. En die haar onderuitgezakt in zijn stoel arrogant bekijkt. Je moet je voorstellen, hij is 10 jaar jonger dan Truus. In de ogen van Truus een jonge man.
Bloei van zijn leven en in de bloei van zijn carrière.
En die vraagt zich af van waarom moet ik deze vrouw te woord staan die slecht Duits spreekt enzovoort. En hij twijfelt er eerst aan of ze wel Aries is. Of ze geen Jodin is. Ze moet haar schoenen en haar kousen uittrekken. En haar nylons. Want hij wil dan haar huid zien en haar knieën zien. Want ja, die nazi's meenden dat je daaraan kon zien. Aan lichaamskenmerken of iemand Joods was of niet. En hij ziet dus, denkt hij, dat Truus geen Jodin is. En dat klopt, Truus was niet Joods. En dan zegt hij, dat zijn beroemde woorden geworden in dat verhaal over Truus van zo rein Arisch und so verrückt. Zo'n echte Ariër en dan zo knettergek. Hoe kan je het opnemen voor de Joden? En hij denkt, verdien je daar soms aan? Vraag je er geld voor? Waarom doe je dit? Het is puur mensenliefde, empathie. En zoals ik eerder heb verteld, bij Truus is er een soort mantra in haar leven. Als je kunt helpen, moet je helpen.
Ja.
En als het om kinderen gaat, helemaal. Dus Truus die eist daar met haar bekende manier van optreden die 10.000 kinderen op kosten van de Joodse gemeenschap in Londen. Eichmann zal gedacht hebben, afgezien van het feit dat hij misschien geïmponeerd was door het karakter van deze vrouw. Maar daar zit een voordeel voor hem in. Want hij kon van 10.000 van die kinderen afkomen op kosten van een ander.
10.000 Joden weg.
10.000 Joden weg. En hij zal gedacht hebben, al die ouders die nu nog op hun centen zitten en niet willen betalen voor die uitreisvergunningen, die gaan vast die kinderen achterna. En na die kinderen raak ik nog 10.000 andere Joden kwijt. Dus hij zegt tegen Truus, ik geef je er 600 aanstaande zaterdag. Dat is Sabbat, hè? Dat is voor de Joden een heilige dag. En dan ga je met die kinderen in de trein naar Nederland, zoals je dat verteld hebt. En als het je lukt, mag je ze alle 10.000. Lukt het je niet, dan weet ik je te vinden. Waar had hij belang bij? Hij wilde geen ellende onderweg hebben. Hij wist dat er op zijn vingers gekeken werd. En zouden er geen kinderen onderweg uitstappen, door familieleden worden opgehaald? Daar was hij bang voor. Dus Truus moet dan, het is maandag als ze uit het kantoor komt. Moet dan in een paar dagen tot zaterdag zien dat ze dat organiseert. En de Joodse gemeenschap weet nog van niks. Althans, die Joodse gemeenschappen in heel Duitsland en Oostenrijk zaten te wachten op een oplossing. En ze hadden hiervoor gepleit. Dat hele pleidooi in Engeland in het Lagerhuis was natuurlijk ook ademloos gevolgd door de Joodse gemeenschappen in Europa. En daar komt Truus als een reddende engel vertellen dat ze dat 10.000 kan meenemen aanstaande zaterdag, de eerste 600. Allemaal tussen de leeftijd van 2 tot en met 17. Daar trokken de Duitsers de grens. En qua leeftijd. En het moesten er exact 600 zijn. Dus een kind dat op vrijdagavond ziek werd, koorts kreeg, verkouden werd, mocht niet mee, kon alle anderen aansteken. Maar dan moest er wel een vervanger klaarstaan. Een heel nerveuze, gespannen toestand. Truus bespreekt dat met de Joodse bestuurders van dat ghetto. En die zorgen ervoor dat die zaterdag die kinderen klaarstaan.
Dit is ook niet in een periode waarbij je tussentijds even wat heen en weer kunt appen. Hè? Van nee. Hoe gaat het? Hoeveel heb je er? En je moet hier blind gaan op afspraken.
Blind gaan op afspraken. En dat lag zelfs heel erg moeilijk. Want de Joodse gemeenschap was ook weer heel erg verdeeld. Je had de orthodoxe Joden, je had de liberale Joden. Ja. Die hadden weer weinig contact met elkaar. Hitler had een centrale Joodse raad in Berlijn geïnstalleerd en had gezegd van jullie regelen alle Joodse affaires. En als wij dat doen, dan doen we het op onze manier. Maar jullie kunnen het op jullie manier doen. En let op je gemeenschap. Truus moest nota bene, terwijl ze in Wenen was, eerst contact hebben met die centrale Joodse raad in Berlijn, voordat ze die kinderen kreeg van Wenen naar Hoek van Holland. En hoe moest dat in die tijd? Ja, telefonisch eventueel, maar Truus pakt het vliegtuig en gaat naar Berlijn in die paar dagen. En vertelt daar hoe het zit, wekt vertrouwen. Ze krijgt toestemming van die centrale Joodse raad in Berlijn. Die telegraferen dan weer met Wenen dat Truus te vertrouwen is en dat ze mee kunnen werken. En zo lukt het dan dat eerste transport in 2 dagen tijd in Nederland te krijgen.
Waar hebben we het over qua datum?
We hebben het over de week van 5 december. Zimmer, ja. Dus 5 dagen later, 10 december, komen die kinderen dus richting Nederland. En gaan dan
38.
Ja. En gaan dan linea recta met de trein naar Hoek van Holland. En daar pakken ze de boot en steken ze over. In Engeland werden die kinderen opgevangen aan de kust in vakantiekampen. Eerst maar eens eventjes tot rust komen. Gezondheidscheck. Wat bijeten. En dan kwamen er gastgezinnen die geworven werden door de Joodse comité's om daar kinderen op te halen. Om wat ze toen nog niet wisten, maar te adopteren. Want aanvankelijk dacht men misschien voor korte tijd. Ja. Die kleine kinderen die wisten ook niet wat hen overkwam. Als je foto's daarvan ziet, dan zie je nog niet eens huilende kinderen. Je ziet kinderen die eigenlijk vrij opgewekt kijken. Want ze denken allemaal, dat was hen verteld,
vakantie.
We gaan op vakantie.
Ja.
We gaan op schoolreis. We gaan naar een oom en tante in een ver land. En daar is het mooi en daar is het fijn enzovoort. En over een paar dagen of weken keren we weer terug. Pas later komen die kinderen achter hoe het echt zit. Het is gelukt en Truus begint dan met de organisatie. Geholpen natuurlijk door velen. Joodse comité in Londen. Allerlei vriendinnen uit Korps Vrouwelijke Vrijwilligers. Van het Rode Kruis ook, waar Truus contacten mee had. Om die kinderen op te halen. En ook geholpen door mensen van de Joodse gemeenschappen zelf uiteraard. En vanuit heel Duitsland, alle grote steden die als verzamelpunten gelden, beginnen treinen op gang te komen uit het zuiden, het zuidwesten, uit het noorden. En die komen allemaal aan in Bentheim of in Emmerich. Bij de grenzen daar worden ze overgedragen aan Nederland. Nederland neemt zelf ook uiteindelijk 3000 kinderen op. Dat was de grens die ze hadden gesteld. En alle andere kinderen die worden doorgevoerd naar Engeland. En via Londen vinden ze dan hun weg verdeeld over heel Engeland.
Wanneer is die distributie naar andere delen van de wereld eigenlijk op gang gekomen?
Eigenlijk vanaf dat moment. Maar dat lag nog niet zo makkelijk. Want een deel van die kinderen bleef dus in Engeland, een groot deel. Ja. Een ander deel, klein deel, dat vergunning had gekregen, kon naar Amerika. Amerika had zijn grenzen niet opengesteld hiervoor. Waren eigenlijk ook heel erg bang om betrokken te gaan worden in een oorlog. Uh-huh. En dan konden kinderen naar Zuid-Amerika. Er waren wel verschillende landen bereid kinderen op te vangen. En er gingen er veel naar China.
Naar China?
Ja. Ja, ja, ja. Shanghai was een vluchtplaats. De meest westelijke Chinese stad, zeg maar, de westers georiënteerde Chinese stad. Daar zijn veel Joden naartoe gegaan. Die geen woord Chinees spraken natuurlijk. Dus die kwamen ook als kat in een vreemd pakhuis terecht. Oh. Zo is dat gegaan met die organisatie. En dat kon door blijven gaan totdat Duitsland begin september, 1 september... Polen binnenvalt. En binnen 48 uur verklaart Engeland oorlog. Duitsland de oorlog.
Ja.
En dan zegt Duitsland, en nu stoppen we ermee. Om jullie toestemming te geven om die kinderen weg te nemen. Dus die 10.000 wordt ook net niet gehaald. Het blijft steken op 9.300. Dat Truus de redster van 10.000 kinderen wordt genoemd is evenzeer terecht. Want ze heeft nog vele kinderen daarna uit het grensgebied opgepakt. En ook nog in de oorlog heeft ze allerlei kinderen gered. Dat zijn andere verhalen, komen later wellicht. Maar dan stoppen die kindertransporten. Die kindertransporten zijn heel beroemd geworden. Ook in verschillende steden in Europa vind je daar standbeelden van. Zoals wij in Alkmaar een standbeeld van Truus hebben.
Nou, maar in Alkmaar hebben we dat nog maar kort.
Ja, sinds 1 juli 2020. En het is ook de enige plek waar Truus is uitgebeeld. In steden als Londen en Berlijn en Wenen worden kinderen uitgebeeld met koffertjes en tasjes. Bij de stations waar het om gaat. Alkmaar heeft de in Alkmaar geboren Truus op de gewelfde stenen brug staan. Iets over het begin van de oorlog. Nederland wordt aangevallen op 10 mei. En dan is er toch nog een hele bijzondere heldendaad van Truus. Truus is net op weg gegaan op 12 mei naar Parijs om een Joods kind richting Spanje te brengen, waar haar ouders inmiddels waren gearriveerd via omwegen, Zwitserland en Zuid-Frankrijk. En een van die transportkindertjes zit in Amsterdam in het burgerweeshuis. En die ouders hebben duidelijk gemaakt aan het Rode Kruis in Nederland. Wij hebben een plek in Spanje gevonden. Kan ons kind hier naartoe komen? En Truus gaat dat kind brengen. Maar dan is ze in Parijs en heeft dat kind overgedragen aan andere helpers van het Rode Kruis die dat kind verder meenemen naar Spanje. En dan hoort ze in haar hotel dat Nederland is aangevallen door de Duitsers. En ze realiseert zich, ik moet nu als de wiede weer gaan terug. Want er zitten nog 70 Joodse kinderen te wachten op transport naar Engeland in burgerweeshuis in de Kalverstraat. Het huidige Amsterdam Museum.
Ja, ja.
Hoe kom je uit Parijs terug als de Duitsers Nederland en België aanvallen? En hoe krijg je dat voor elkaar? Truus weet mee te reizen op een soldatentrein met Belgische soldaten die naar het front in België worden gestuurd. En van daaruit moet ze zien met liften en taxis om in Nederland in een grote stad te komen, om contact te leggen met een instantie zodat ze kan worden opgehaald. Ze wordt onderweg nog in Maassluis gearresteerd op verdenking van spionage. Wie is die vreemde vrouw? Wat is dat voor een verhaal wat ze vertelt? Het is een barre tocht die ze heeft gemaakt. Het bloedstollend als je dat leest in haar eigen biografie. En onderweg beschoten kapotte voeten en weet ik wat allemaal. Maar goed, het lukt er uiteindelijk via een transport van Philips personeel dat uit Eindhoven weg moest en naar Den Haag moest. Zitten ze veiliger, dachten ze toen de tijd dan in Eindhoven. Om mee te reizen en via Den Haag en Wassenaar komt ze dan in Amsterdam terecht. Daar lukt het haar. Terwijl het 15 mei is, hè? Het land staat in brand. Er wordt rond Amsterdam via parachutisten gevochten door de Duitsers. Het lukt haar dan nog om 5 touringcars te krijgen, te huren. Daar stopt ze die kinderen in. En alle plekken die nog vrij zijn, die biedt ze aan de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Amsterdam, ja. Als jullie naar Engeland willen, kom zo gauw mogelijk. En met volle bussen vlucht ze naar IJmuiden. En daar weet ze een uur voordat de capitulatie wordt getekend, die kinderen op een boot te krijgen. Die eigenlijk daar lag te wachten om af te zinken in de haven van IJmuiden.
Om te blokkeren.
Dat de Duitsers er niet in konden. Nou, die boot, die vaart uit.
Weet je hoe die heet, die boot?
En dus de Bodegraven.
De Bodegraven.
Bodegraven, een vrachtschip. En die boot weet uiteindelijk na een gevaarlijke tocht op zee, dicht langs de Nederlandse en Belgische kust, Engeland te bereiken. Onderweg beschoten door Duitse Stuka's. Dat heeft nog heel wat moeite gekost om die mensen van boord aan land te krijgen in Engeland. Omdat Engeland weer bang was dat bij die laatste vlucht er ook veel spionnen zouden zitten.
Uiteraard.
Dat is een spectaculair verhaal geweest. En daar heeft Truus ook haar eigen leven mee gewaagd. En zij kon ook meevaren. Ze kon ook naar Engeland vluchten. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze dacht aan haar man Joop, aan haar huishoudster Sietje en aan alle andere mensen die nog haar hulp konden gebruiken. Dus ze heeft die boot laten uitvaren en is zelf teruggegaan naar Amsterdam.
Zitten we dan op 9370? Of waren dit al kinderen die op die transporten hadden gezeten en die in Amsterdam als een soort tussen?
Ja, er was, ja. Een tijdelijk verblijf. Als je echt die 10.000 wil tellen, misschien is ze daar nog wel ver overheen gegaan. Dan moet je ook alles meetellen wat ze in de oorlog en vlak na de oorlog, het eerste jaar na de oorlog, allemaal heeft gedaan. Maar dat vertellen we later.
Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.